Hallo allemaal, welkom terug bij de Yoga Lab podcast. Ik ga even het raam toe doen, want er is veel lawaai buiten. Ik ben net terug in België, sinds gisteren. Dus ik ben in het proces van uitpakken en gronden en herstructureren en mijn leven. Ja, te loes. Mijn leven op orde krijgen. Wil jij iets zeggen? Zeg maar. Hallo. Ja, hallo. En ik zat even in de zetel te reflecteren over wat ik best doe op dit moment. Of hoe ik mijn dag best een beetje aanpak. En ik was een post aan het lezen op Instagram van de Holistic Psychologist, die we denk ik allemaal wel kennen. Over de lost child. Dat klinkt heel dramatisch, maar het gaat dus over. Het ging eigenlijk in essentie over dissociatie. En ik weet niet of je iets weet van dissociatie, maar ik heb er heel veel ervaring mee. En dissociatie in mijn ervaring, ik ga hier geen officiële definities of zo delen, dus voor meer wetenschappelijk gebaseerd onderzoek kan je best ergens anders gaan, denk ik. Dit is vooral vanuit mijn ervaring. En dissociatie is eigenlijk het niet in het lichaam zijn. En is het disconnecteren van onszelf, ons zijn, ons lichaam vooral. Onze sensaties, onze emoties. Als een manier om ons veilig te houden in bepaalde situaties. Dat is meestal een patroon dat begint in onze jeugd, als we jong zijn. Omdat als we jong zijn, hebben we nog niet echt de tools. Als kind, als heel jong kind, hebben we nog niet echt de tools om onszelf, onze emoties te reguleren, te begrijpen, te conceptualiseren. Zoals we dat hebben als volwassenen. En is dissociatie een iets gemakkelijker manier om onszelf te beschermen in situaties waarin we ons niet veilig voelen, wanneer we overweldigd zijn en eigenlijk niet echt een uitweg weten. Dus dan is de beste manier om gewoon niet hier te zijn. Niet in het moment te zijn, niet in ons lichaam te zijn, niet in de situatie te zijn. En een tijdje geleden, toen ik in Bali, wanneer was het? Ik weet niet, ik was er eens in een koffiebar en ik had even zo'n moment van inspiratie van over wat mijn doel is eigenlijk, mijn yoga studio en yoga, de yoga die ik in het algemeen geef en alles wat ik aanbied. En ik denk iets wat ik al vaak heb gedeeld hier op de podcast en online en zo op Instagram, maar misschien niet altijd in deze woorden, is dat het mijn missie is of mijn doel is om andere mensen terug naar hun lichaam te brengen. Omdat dat mijn persoonlijke weg is geweest. Mijn journey om van heling ging vooral om het lichaam. En om over het terug in mijn lichaam kunnen zijn. En dat klinkt heel simpel, maar dat is een heel complex proces geweest. En iets wat dat heel lang heeft geduurd om mij veilig genoeg te voelen om terug te landen. En ik weet dat heel veel andere mensen daar ook mee zitten. En dat dat een patroon is dat heel, heel, heel aanwezig is in onze samenleving. En als ik rondkijk, kan ik bijna nu aanvoelen wanneer iemand in zijn lichaam is en wanneer niet. Zonder enige vorm van beoordeling. Gewoon een observatie en vooral met hele compassie. Omdat voor heel veel van ons onze samenleving gewoon te hard is. Of de situatie of de context waarin we leven, de omstandigheden en vooral ook ons wereldbeeld. De manier waar. Ja, Toulouse, wat is er? Nee, niet aan de zetel krabben. Sorry, ik zit hier even. Damage control. Ja, alleszins. Dus. En dat is iets waar ik met mijn therapeut ook over heb gesproken, over zo het spiritueel trauma dat velen van ons ervaren van het in het lichaam komen wanneer we geboren worden. En dat klinkt heel vaag, maar dat is iets wat ik persoonlijk heb ervaren in een therapiesessie dat proces. En ik ga daar niet te diep op ingaan, want het kan misschien zo wat raar klinken. Maar dat dat echt een proces van rouwen is, omdat we komen van een plek waar alles één is en alles liefde is en er geen onderscheid is en geen dualiteit. En dan komen we in een menselijk lichaam, in deze 3D-realiteit waarin dat we allemaal apart zijn en allemaal gescheiden van elkaar. Aan de hand van deze fysiek lichaam waarin we leven. En dat is iets heel, heel moois. Maar als we niet in een samenleving of een context terechtkomen waarin dat wij als mens in al onze dimensies worden gezien, dan kan dat heel moeilijk zijn. Dan kan dat een soort van trauma zijn. En daar is niemand verantwoordelijk voor. Dat is niemand zijn schuld. Ik heb het gevoel dat ik dat altijd zo moet benadrukken, omdat je nooit weet wie luistert of hoe het binnenkomt. Maar ik praat nooit met schuld of vanuit schuld of oordelen of iemand een schuldgevoel geven. Of iemand het gevoel geven dat iemand anders een schuldgevoel moet geven. Maar ja, dat is gewoon even een disclaimer. En als we niet leren, of als we niet te horen krijgen, of als we de tools niet krijgen om te leren hoe we terug veilig in ons lichaam kunnen zijn, dan blijven we volledig en voor altijd gedissocieerd. Er zullen misschien momenten zijn dat we in ons lichaam zijn. Vooral wanneer we dingen doen die heel fysiek intens zijn. En dat is waarom dat we vaak ook zo die highs nastreven en die verslavingen creëren aan dingen die ons een gevoel geven van dat we bestaan en een bevestiging zijn dat we bestaan. En dat we hier zijn en dat ons lichaam echt is. Maar een van die ik weet even niet waar ik naartoe wou. Ik ben nog een beetje wazig van de vlucht van gisteren. Ik heb niet super wel kunnen slapen op het vliegtuig. Deze nacht heb ik wel 8 uur kunnen slapen, dus dat is goed. Maar ik moet nog een beetje in mijn slaaproutine komen. Waar ging ik naartoe? Ja. Ik voel nu, want ik ben dus net twee maanden in Bali geweest en ik heb daar heel veel veranderende dingen meegemaakt en ervaren en mensen leren kennen en al die dingen. En in mijn ogen is het altijd zo makkelijk, of denk ik altijd van ja, het is makkelijk om gelukkig te zijn als ik in Bali ben, want wie is er niet gelukkig in Bali? En dan denk ik enerzijds daarna van ja, dat is eigenlijk niet vanzelfsprekend, want ik ben al vaak op vakantie geweest naar mooie plekken waar ik niet gelukkig was. Gewoon omdat ik niet gelukkig was in mezelf en een vakantie lost dat niet op. Dus het feit dat ik daar zo gelukkig kon zijn en zo open en zo vrij kon voelen, is het resultaat van al het werk dat ik heb gedaan om dat allemaal te kunnen voelen en ervaren. Maar het verschil of de volledige transformatie die ik heb doorgemaakt, of alle veranderingen die ik heb ervaren of die in mij zijn gebeurd, die kan ik pas voelen eigenlijk wanneer ik terug in een context kom die al bekend aanvoelt en dat ik ineens zie hoe ik anders naar dezelfde dingen kijk. Bijvoorbeeld, ik kom op mijn appartement. Hoe voelt het om in mijn appartement te zijn nu ten opzichte van 2 maanden geleden? Want het is moeilijk om zo een soort van vergelijking te maken met hoe ik was ervoor als ik in een nieuwe context ben. Wat al vrij logisch is, denk ik. Maar bijvoorbeeld, ik ben nu ik ben deze ochtend een lange wandeling gaan maken in de natuur. En ik ben hier ben al een beetje aan het rondrijden geweest. En natuurlijk is het ook een heel mooi moment om terug te komen naar België, want het is bijna zomer. En het verschil, ik zie het verschil ook echt in de natuur. Alles is veel groener. Er zijn zoveel bloemen en mooie planten en zo. En dat is iets wat nieuw was voor toen ik vertrok. Toen was alles nog vrij dor en niet levend. En wel levend, maar ja, is dat wat ik bedoel. En dan besef ik zo van, ik kijk naar mijn omgeving op een heel andere manier dan voor ik vertrok naar Bali. En ik merk vooral de mooie dingen op. Ik merk niet per se de gebouwen, de grijze huizen. Maar ik merk vooral de bloemen en alle bomen en alle vogels en vlinders en alle lawaai van de natuur. En dat toont voor mij zo van, oké, daar is echt wel een shift gebeurd. Want dat is iets wat ik daarvoor niet per se opmerkte of niet echt. Waar mijn aandacht niet als eerste naartoe ging. Mijn aandacht ging als eerste naar de huizen en de dingen die wij zien als belangrijker. En dan was ik zo van, oké. Ik zeg altijd van, het is zoveel mooier in Bali en palmbomen en na. En oké, ja, dat is misschien ook zo. Maar dan denk ik, uiteindelijk zijn de huizen daar ook grijs. En ik weet niet, ik ben zo aan het bezinnen over mijn ervaring, die geweldig was natuurlijk. Maar ik probeer zo, want ik heb vaak de neiging om zo heel zwart-wit te denken van, oh, Bali is geweldig en België is niet geweldig. En ik kan hier niet zijn of ik aard hier niet. En ik probeer zo, ik heb nu zo de thesis of het experiment gezet op het vliegtuig. Was ik veel aan het nadenken en brainstormen. En had ik heel veel inzichten en inspiratie. En zoals eigenlijk de hele 2 maanden. Maar dan was ik zo aan het opschrijven, oké, mijn thesis voor de komende maanden is om te zien van, aard ik echt niet in België? Of is dat een verhaal dat ik in mezelf heb gecreëerd? Kan ik de mooie dingen zien rond mij? Kan ik de mooie bloemen en het feit dat er zoveel ruimte is om te wandelen? Want dat is het voordeel om zo'n lange periode op één plek te zijn, is dat je echt een land leert kennen. Natuurlijk met beperkingen, maar bijvoorbeeld, je kunt in Bali nergens wandelen, want er is geen voetpad. Als er een voetpad is, dan zijn er allemaal gaten in. De natuur is vrij, ja, wild. Je hebt de jungle. En het strand natuurlijk. Maar ik bedoel, zo hier, zoals hier, net gewandeld rond Abdij van Park. Met heel veel ruimte en je komt amper iemand tegen. Dat was echt zo een luxe. En dan was ze van, wauw, oké. Ik geniet daar echt van, want het feit dat hier een voetpad is, dat breed genoeg is om met 2 op te wandelen. En ik word niet constant achtervolgd door straathonden. En er is niet constant het lawaai van superveel verkeer. En gewoon zo even de appreciatie van wat ik hier heb. En wat ik hier heb is ruimte en stilte. En ja, die 2 dingen zijn echt even heel aanwezig in mijn realiteit. Wat doe je, Snaad? Ja, kom. Anyways, ik weet niet waarom ik daarover begon. Maar alleszins, ik apprecieer de voetpaden heel hard. En de ruimte en het dossierverkeer. Ik was bezig over waarom ben ik ervoor begonnen? Ja, oké. Omdat ik nu ook voel dat ik hier ben. En ik ben zo nog nooit zo hard in mijn lichaam geweest als nu. Wat heb je? Sorry, soms moet ik even onderbreken om tegen Toulouse te praten. Want ik heb haar natuurlijk 2 maanden moeten missen. Nu zijn we terug herenigd. Nu is het veel tijd voor knuffels. Ja. Ik ben nog nooit zo in mijn lichaam geweest als ik nu in mijn lichaam ben. Ondanks het feit dat ik nu even een beetje wazig ben en nog niet helemaal gegrond ben sinds mijn vlucht. En wat betekent het om in je lichaam te zijn? Dat is iets waar ik het al vaak over heb gehad. En natuurlijk de essentie van wat ik probeer te delen met alles wat ik doe. Maar de essentie van in je lichaam te zijn is, of de ervaring van je lichaam te zijn, is niet in je hoofd te zijn. En hoe vaak zijn we niet in ons hoofd? Dat gebeurt niet vaak. Hoe vaak laten we ons leiden door onze gedachten en door onze ideeën van hoe dat iets moet zijn en toekomstbeelden. En hoe vaak is onze dag gepland volgens een bepaald patroon dat we gewend zijn, maar eigenlijk niet echt leuk vinden. En hoe vaak doen we dingen en eten we dingen en kopen we dingen. En gaan we naar plekken waar we eigenlijk niet zo ons goed mee voelen, maar toch blijven doen uit gewoonte. En Hoe vaak eten we op momenten dat we denken dat we moeten eten, omdat dat is hoe het hoort, maar hebben we elke keer honger? Of eten we niet terwijl we honger hebben, omdat het nog geen etenstijd is? Zo al die dingen van hoeveel van ons leven laten we leiden door ons hoofd en door onze gedachten en door... door onze mind. En dat is een soort van trauma-response ook. Net zoals dissociatie. Eigenlijk is dat, hangt dat samen met dissociatie. Want als we gedissocieerd zijn, zijn we niet in ons lichaam. En hoe moeten we dan functioneren in de wereld door ons denkend brein? En door ons te baseren op hoe we denken dat de dingen gaan uitdraaien. Want we kunnen niet vertrouwen op het feit dat alles zal uitdraaien zoals het moet. En dat het universum of God of het leven of whatever er is om ons te leiden en ons te ondersteunen. We kunnen ons niet overgeven aan een hogere kracht. Want dat zou betekenen dat we niet in ons hoofd moeten zijn. En niet constant alles moeten overdenken en over reflecteren en controleren en plannen en organiseren. En soms kennen we niks anders. En weten we niet hoe het is om vanuit het lichaam te leven. En een experiment dat ik een paar keer had, ik misschien gedeeld in de vorige podcast. Ik denk het, ik weet al niet meer waarover ik daarin exact heb gepraat. Of wat ik daarin heb gedeeld. Maar zo... Het experiment dat ik een paar keer heb gedaan in zo echt specifiek zo dagen in Bali, dat ik zo heb gezegd, oké, vandaag laat ik mijn lichaam leiden. En dan gewoon zien waar ik beland of waar ik uitkom of welke winkels ik binnen wil gaan, wat ik wil eten, welke gesprekken ik wil voeren, hoe laat ik wil gaan slapen, of ik een dutje wil doen. En zo al die dingen van, hoe kan ik mijn dagelijks leven laten leiden vanuit mijn lichaam? Of mijn lichaam dagelijks leven leiden vanuit mijn lichaam, bedoel ik. En natuurlijk gaat dat veel gemakkelijker wanneer we de vrijheid hebben, zoals in Bali, in mijn realiteit daar. Natuurlijk, mijn eerste moment was dan in mijn opleiding, dus was alles een beetje voor mij geregeld. En dat is ook fijn wanneer dat er een soort structuur is die we leuk vinden, die bij ons past, die goed voelt, waarin we ons kunnen laten leiden. En dus daar het denkproces van hoe mijn dag er gaat uitzien niet moet gedaan worden. En dan de andere periode, de andere maand dat ik daar was, was vooral echt gewoon heel van het intuïtie en van het gevoel en niks plannen en zien wat dat de dag brengt. En dat was echt heel bevrijdend om zo een hele maand te leven van oké, die dag ga ik wel in de avond naar dat concert of naar die cacao-ceremonie of naar die ecstatic dance of naar die yogales. Maar eigenlijk was het vooral zo opstaan wanneer ik uitgerust was, kijken wanneer ik wou gaan eten, waar ik wou gaan eten, waar ik zin in had. En heb ik zin in yoga, heb ik zin om wat te werken, heb ik zin om dit te doen. En ja. Waar ga ik weer naartoe? Sorry voor de wijzigheid. Ja, dissociatie. Dus dat is eigenlijk waar ik het vandaag over wil hebben, dissociatie. Omdat mijn doel met alles wat ik doe en ook met het retreat dat eraan komt en alles wat ik heb geleerd op mijn yogaopleiding de laatste 2 maanden, ging allemaal over in het lichaam zijn. En ik denk dat dissociatie is een patroon waar dat we misschien zelfs ons niet van bewust van zijn dat we in zitten. En niet altijd weten wanneer we gedissocieerd zijn, totdat we hebben ervaren hoe het is om in het lichaam te zijn. En sommigen onder ons hebben dat nog nooit echt ervaren. Of als we in het lichaam zijn, is dat heel traumatisch, omdat we ineens geconfronteerd worden met allemaal ongemakken, pijnen, bepaalde gedachten, bepaalde emoties. En voelt dat heel onveilig, want dat is wat we hebben geleerd, dat ons lichaam een plek is waar we ons niet veilig kunnen voelen. Want in het lichaam zijn betekent de dingen voelen, de dingen zien voor wat ze zijn. En als we in een situatie zitten waarin alles heel overweldigend is en dat er heel veel emoties zijn en heel veel gevoelens zijn die of bepaalde stresserende situaties zijn waar we niet mee kunnen kopen, dan leren we dat het lichaam geen veilige plek is. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt wanneer we dissociëren. En er zijn ook altijd momenten dat ik dissociëer. En een van de momenten dat ik echt me goed herinner is na 3 dagen van Bali Spirit Fest. Dus dat was zo'n festival in Ubud, in de Yoga Barn. Dat is vrij bekend, denk ik. Dus misschien heb je er al van gehoord, maar dat is 4 dagen yoga, dans, muziek, cacao drinken. En ik was daar dus naartoe gegaan met mijn vriendinnen. En na de 3e dag, dus de zondagochtend, moesten we dan uitchecken uit ons huisje, of uit onze villa met de 6 vriendinnen. En moest ik verhuizen naar mijn vorig huisje. En ik was gewoon heel moe, want ik had te weinig geslapen, omdat ik de dag ervoor te veel cacao had gedronken. En ja, dat is vrij energizing. Dus dan meestal lig ik pas om 1-2 uur 's nachts in slaap. En dat is heel laat voor mij. Ik ga graag vroeg slapen. En we zaten dan op restaurant. Nadat we hadden uitgecheckt en voordat we allemaal onze eigen weg opgingen. En ik zat daar en ik was echt gewoon zo moe. En dan het lawaai van het restaurant en de gesprekken aan tafel. En ik was echt gewoon van, oh my god, ik kan dit niet aan. En ik moet hier even zijn, want ik heb eten besteld. En onze driver komt pas binnen 1 uur. En we zijn al uitgecheckt tot ons vorige accommodatie. Dus ik moet hier even zijn. En ik wil ook gewoon nog even met mijn vriendinnen zijn voordat ze allemaal naar hun eigen huisje gaan. Dus dan zat ik daar en ik was gedissocieerd, want ik kon geen weg uit. Voor dat gevoel had ik en ik had waarschijnlijk wel iets anders kunnen doen. Ik had naar buiten kunnen gaan, maar ja, daar had je alle brommerverkeer en zo. Dus er was even gewoon geen uitweg op dat moment, of dat leek zo. Dus het enige wat ik kon doen om met die overweldigende situatie om te gaan, was te dissociëren. En ik, het goede was dat ik op dat moment dat heel hard opmerkte en voelde dat ik uit mijn lichaam aan het gaan was en dat ik dat ook kon zeggen. Dus dat ik tegen mijn vriendinnen kon zeggen van, sorry, ik ben even gedissocieerd. Ik ga hier even niet zijn in deze conversatie. Ik ga even niet kunnen deelnemen. Totdat ik eten en drinken heb gehad en dan ga ik me misschien beter voelen. En gelukkig begreep iedereen dat. En was het helemaal oké dat ik daar gewoon zat. En goed, voor mij dissociatie is zo het moment wanneer ik ergens ben, maar ik ben daar niet. Dus ik ben in een gesprek of ik ben in een plek, maar eigenlijk ben ik, hoor ik niet wat er gaande is. Als ik eten voor mij heb, kan ik dat niet eten of zo. Of als ik dat eet, proef ik dat niet echt. Of ik voel mijn voeten niet, ik voel de grond niet, ik voel mijn kleren niet op mijn huid. En dat is wanneer ik gedissocieerd ben. En soms is dat nodig. Soms is dat zeker voor iemand die heel hoog sensitief is en vaak sneller overweldigd wordt door felle geluiden of geuren of lichten of zo. Dan is dissociatie soms gewoon even de makkelijkste manier om te kopen met die setting. Want we kunnen niet altijd meteen weg. Of we kunnen niet altijd de geluiden uitschakelen. We kunnen niet altijd de lichten uitzetten. We kunnen niet altijd weg uit de situatie op een manier dat ons dat veilig voelt of dat juist is op dat moment. Dus soms is dissociatie nodig om te kunnen omgaan met het moment waarin we zitten. En nog eens even disclaimer, ik praat volledig uit mijn eigen ervaring. Ik ben geen therapeut, ik heb hier geen opleiding over gevolgd. Het is gewoon mijn ervaring vanuit een yoga perspectief of vanuit een embodiment perspectief. Dus alles ook wat ik heb geleerd in mijn advanced opleiding in april ging over embodiment en over belichaming en in het lichaam zijn en voelen. En ja, ik kan nog altijd moeilijk beschrijven wat we exact hebben gedaan. Ik denk dat ik nog eens al mijn notities en zo moet overlopen om zo'n bird's eye perspectief kan hebben op wat we allemaal hebben gedaan. Maar dus alles wat ik heb geleerd, alle tools die ik heb gekregen over somatics, embodiment, al die dingen, is met het oog op mensen terug in hun lichaam brengen. En dat is ook wat ik volledig heb gedaan in die maand. En ik besefte van, oké, eigenlijk was ik al vrij goed in mijn lichaam. En nu door die opleiding en alle tools die ik daar heb gekregen, en elke dag 3 uur... in de ochtend met de morning practice, allemaal embodiment practices en al die dingen te doen. Sorry, misschien moet ik even een koffietje maken. Ja, dat ga ik doen. Oké. Recht staan, naar de keuken wandelen. Ja, alleszins. Dus Sorry, ik heb het gevoel dat ik echt super wazig aan het praten ben. En dat dit allemaal niet echt logisch is. Maar ik denk ergens van wel. Ik denk dat het binnenkomt. En ik denk dat wat ik zeg ergens klopt. Ik heb nog een espresso capsule. Ik heb nog wat Bali koffie mee. Allee, ik heb van mijn vriend Gus daar Bali koffie meegekregen. En dat is dus zo koffie die je moet oplossen in water. En dan moet je dat laten zakken naar de bodem. Dus ja, dat is echt grappig, maar dat is wel speciaal in de zin van dat. Dat is niet per se dat je zo dat oplost, want dat lost niet echt op. Dat blijft in je tas zitten en dan moet je dat helemaal laten zakken. Kan heel straf zijn, maar lekker. Dus dat had Gus meegegeven, maar ik heb even zin om een cappuccino te maken. Dus dan heb ik een espresso nodig. Dat is niet het beste voor het milieu, maar kijk. Kunnen niet perfect zijn. En soms als ik zo met een French press iets maak, dan is dat zo straf. En ik ben vrij gevoelig voor cafeïne, dus ik zou eigenlijk al geen koffie moeten drinken om 3 uur in de namiddag. Maar ik denk dat ik toch goed ga slapen, aangezien ik... Sorry, ik moet even de vuilniszak open doen. Oké. Ik besef net dat ik mijn opname op stop heb gezet. Dus ik hoop dat ik deze twee stukken aan elkaar kan plakken. Als je dit hoort, dan zal het wel gelukt zijn, zeker. Even mijn melk in mijn frother doen. Voor een cappuccino. Nu ben ik helemaal mijn draad kwijt. Ja, ik was over koffie bezig, over Bali koffie. Maar dat was niet echt relevant voor het onderwerp. Ja, omdat ik zei dat ik moe was. En dan moest ik koffie gaan maken. Oké. Goed, waar waren we? ja, al mijn practices die ik daar heb gedaan, belichaming, was ik allemaal bezig. Oké. Dus, misschien herken je u in wat ik zeg. Misschien herken je u in het verhaal over in het lichaam, in het hoofdleven, vanuit het hoofdleven, vanuit het controleleven. En iets wat ook heel aanwezig is, merk ik, wanneer we in ons hoofd leven, is angst. Angst voor de toekomst, angst voor bepaalde scenario's, angst voor bepaalde interacties, angst voor sociale interacties, angst voor wat andere mensen van ons gaan denken, angst voor van alles. In mijn geval angst voor spinnen, angst voor, weet ik veel, angst. En ik merk hoe meer ik in mijn lichaam ben, hoe minder angstig ik ben. Dus wanneer, want ik ben ook, als ik zo mij slecht voel, dan ben ik ook heel angstig. Ik kan heel, heel angstig zijn en zo van, oh nee, wat is dit gebeurd? En oh nee, wat is dit gebeurd? En ook zo, voor ik naar Bali vertrok, was ik even zo van, oh shit, was ik geen vrienden ga maken? Was ik niet in de groep ga passen? Was ik er niet bij ga horen? Al die verhalen die we maken in ons hoofd over wat er allemaal kan mislopen. En ik besef dan, hoe meer ik in mijn lichaam ben, en hoe meer ik... Dat hangt ook samen, denk ik, met zo zelfacceptatie en zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen. Zo van... Het is grappig hoe dat confidence in het Nederlands zelfvertrouwen is. Want dat gaat letterlijk over vertrouwen in jezelf. En vertrouwen is iets waar ik heel veel over heb geleerd de voorbije maanden. En iets wat ik zo heel hard... Ik was met mijn vriendin, die ook Laura noemt, aan het praten over zo van... We waren in Bali Buddha chocoladecake aan het eten. En ineens had ik zo'n inzicht en zei ik zo tegen haar van... Wat als de reden waarom we niet kunnen vertrouwen in het universum, of waar je ook in gelooft, of vertrouwen dat alles zal lopen zoals het moet lopen en vertrouwen dat we niet echt de dingen kunnen controleren? Of wat als we niet kunnen vertrouwen in iemand anders? Omdat we niet in onszelf vertrouwen. En waarom kunnen we niet in onszelf vertrouwen? Is omdat we ons niet veilig voelen in ons lichaam. Als we ons niet veilig voelen, als iets niet veilig aanvoelt, dan kunnen we het niet vertrouwen. Ik weet niet of dat logisch klinkt, maar zo van, oké, wat als vertrouwen samenhangt met veiligheid en veiligheid in onszelf? En dus wat als zelfvertrouwen voortkomt uit een veiligheid in ons lichaam, een veilig gevoel hebben, of ons veilig voelen in ons lichaam. Want dat is iets wat ik heel hard heb gemerkt deze voorbije maanden, zeker zo de laatste weken en zo, is mijn zelfvertrouwen echt met mega veel procent gestegen. En voel ik mij veel beter in mijn lichaam ook. Van oké, dit is mijn lichaam en daar is niks mis mee. En ik moet dat niet veranderen en ik moet niet op een bepaalde manier uitzien. Mijn lichaam is perfect zoals het is. Het is mooi zoals het is. Ik heb de rondingen waar ze behoren te zijn, want dat is gewoon hoe het is. En vertrouwen in gewoon de manier hoe dat ik me presenteer. En vertrouwen in wat ik zeg. En dat mijn aanwezigheid ergens waardevol is. En dat... Ik word er emotioneel van, omdat dat zoiets is van hoe weinig onder ons hebben ten eerste vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in hun lichaam, voelen zich waardevol, voelen zich, weet ik veel, goed gewoon om ergens te zijn. En bijvoorbeeld het feit dat ik naar Bali durf te gaan alleen voor een tweede keer in een opleiding waar ik niemand ken en daar zoveel nieuwe vrienden maken die mij allemaal accepteren en zien en begrijpen zoals ik ben. En dat ik daar gewoon zo kan zijn en me niet moet inhouden en niet het gevoel heb van oh nee, wat gaat die zeggen, wat gaat die denken. En een van de ervaringen die daar echt heeft aan bij toegedragen, bijgedragen, dat ik dit kan ervaren en dat ik dit kan voelen, is dat heel veel mensen, want dat is ook iets wat we vaak doen, is zo, als we zelf niet zoveel zelfvertrouwen hebben, is andere mensen zo op een, ofwel op een pedestal zetten, ofwel onder ons zetten. Omdat ons ego, wanneer we ons niet goed voelen, gaan ons ego en ons hoofd vaak overnemen. En dan het ego werkt vooral vanuit beter en slechter. En we moeten ons ergens kunnen plaatsen in vergelijking met iemand anders om onze waarde te kunnen beoordelen in een situatie, omdat onze waarde niet inherent is wanneer we ons niet goed voelen, wanneer we niet in ons lichaam zijn, al die dingen. Dus wat doen we is mensen boven ons zetten, onder ons zetten. En vooral de mensen die ik altijd boven mij zette, die waren zo precies van onbereikbaar. Van wow, die hebben een leven dat ik echt nooit kan leiden. En ik kan daar geen gesprek mee voeren, want die gaan denken dat ik raar ben. Of die gaan denken van wie is dat? En hoe durft die tegen mij te praten? En zo, dat hele verhaal. En dat had ik dus met mijn teacher, met de leerkracht die de... Ja, van de opleiding gewoon, Carlos. Ik had hem al eens ontmoet vorige zomer in een van mijn yogalessen. En ik weet nog, ik was dat op de eerste rij. En ik had daar vooral met hem gepraat op Instagram. Omdat ik een online opleiding van hem had gevolgd. En ik had hem zo die video's getagd en zo, als ik die practices deed. En dan had hij zo geantwoord. En dan zei ik van, ik ga in Bali zijn. En dan zei hij, oh leuk. En dan was ik dus in de eerste week dat ik daar was, soms gaat het geluid wel veranderen, want ik ben aan het rondlopen. In mijn appartement heen en weer. En in mijn living is het geluid iets holler, denk ik. Alleszins. En ik weet nog dat ik daar zat en hij kwam aan in de studio en hij ging zitten en hij keek mij aan en hij herkende mij meteen. En ik was zo van, wat? Hij herkent mij? Gewoon door mij, door waarschijnlijk mijn Instagram eens bekeken te hebben. En ik was van, dat was zo'n hele eer voor mij dat Carlos mij herkende. En... Ik weet nog dat ik super nerveus was om tegen hem te praten. En zo van, oh my god. Dat is zo... Ik zeg altijd zo van, bepaalde yoga teachers of zo mensen in die wereld zijn zo mijn celebrities. Dus ik vergelijk dat dan zo, stel je voor dat je zo je celebrity ontmoet. Dat is natuurlijk niet hetzelfde, want celebrities zijn nog minder toegankelijk. Maar dat was echt zo'n moment, ik was echt zo starstruck. En dan had ik besloten om de 300 uur te doen. Dus dan had ik zo een paar keer met hem gepraat via Instagram. En dan had ik hem in het echt gezien. En dan was ik zo van, oh my god. Allee, ik had hem dan zo nog eens gezien. En dan was hij zo van, ah, Lauren. En dan waren we aan het praten. En dan, ik weet niet, zelfs de hele opleiding. Zo, iedereen was er zo super casual bij. En zo knuffels geven. En gesprekken hebben. En hij is zo heel toegankelijk. En heel vriendelijk. En heel open. En al die dingen. Maar ik was altijd zo, oké, ik ga een afstand houden. Want ik ben misschien niet cool genoeg om met Carlos te praten. En dan tegen het einde van de opleiding, ik weet niet waar, was er gewoon zo een shift. Dan was ik zo van, oké, Carlos is duidelijk ook maar een mens die niet perfect is en die ook gewoon een gesprek wilt aangaan en die ook gewoon vrienden wilt maken met ons en die vriendelijk wilt zijn en die ook gewoon nooit heeft aan connectie. En dan heb ik verschillende keren met hem gesproken en dan ook net voor ik vertrok was hij dan, ik had crystal balls bij hem besteld en dan was hij die langs komen brengen in mijn Airbnb en dan hadden we gepraat en dan was ik zo super kalm en zo normaal, dat ik hem aan het praten als een normaal mens. En dan dacht ik zo, oké, wat een shift. Wat een shift van hem op zo'n piedestal te zetten en daar niet over tegen te praten. En naar zo hem behandelen als een vriend. En nog een ervaring die dat ook zo dat inzicht heeft gebracht van... ik weet niet waarom ik hier zelf over ben begonnen, maar er zal waarschijnlijk een punt zijn, we zullen zien. Is dat ik mijn mega-idool, Jazz the Moonmother, heb ontmoet. Dus waarschijnlijk, als je mijn podcast al even luistert, als je mij op Instagram volgt, zal je zien dat ik al heel lang, al 3 jaar, over Jazz of Moon, Jazz the Moonmother, Jazz of Moon, whoever, hoe dat ze zich ook wilt noemen op dit moment. Jazz dus, dat ik daar... dat ik haar lang volg en super geïnspireerd ben door haar. En zij is echt zo iemand waar ik heel, heel hard naar opkijk. En we zijn zo wat meer... zo af en toe zo wat beginnen praten via Instagram, omdat ik dan zo reageerde op haar. Misschien heb ik dit verhaal al verteld. Dit klinkt alsof ik dit al heb verteld. Alleszins. Anyways. In het geval dat ik het nog niet heb verteld, en anders hoor je het een tweede keer, dan hadden we zo wat gepraat en dan had ik zo op Instagram... zo'n foto gedeeld van... een foto gepost dat ik mij aan het inpakken was voor Bali... en dat ik dan haar video aan het bekijken was. En ze had dat gezien, natuurlijk, want ik had haar getagd. heel logisch. En dan had ze gereageerd van... ah, je zou in Bali zijn. En dan zei ze... oké, we gaan misschien kunnen een thee gaan drinken. En dan... heb ik haar dus ontmoet in Bali. Zijn we in de Mudra Café iets gaan eten en drinken. Ik was mega nerveus. Van, oh my god, ik ga mijn idool ontmoeten. En wat ik daar niks tegen te kan zeggen. Wat hij mij niet leuk vindt. Al die dingen, zo die onzekerheden. Die controle van zo het ego en het hoofd. Van, we zijn minder dan, dus we moeten ons ook nederig opstellen. En dan ontmoette ik haar. En oh my god, het was echt zo leuk. En we hebben 3 uur gepraat en gelachen. En echt gewoon alsof we beste vriendinnen waren. En dat was ook weer zo een ervaring dat echt life-changing was. Omdat... dat was van, oké, ik heb een idool waar ik al 3 jaar naar opkijk. Ik heb die ontmoet. Ik heb daar tegen gepraat alsof het een gelijke is. En ik heb beseft dat we ook echt gelijke zijn. Dat ik ook heel veel waarde heb. En dat ik ook heel veel inzichten heb. En dat ik met haar kon praten over astrologie en jinkies en human design. Alsof dat ik er al zo lang... alsof dat ik ook heel veel kennis daarover heb. En dat ik altijd zo denk van, ja, ik weet daar niet veel over. Dus ik kan daar niet veel over delen. En dan besefte ik van... ten eerste, ik moet daar niet alles over weten en ik kan nog altijd begrijpen wat dat ze zegt, want onze hersenen of onze breinen werken op een gelijkaardige manier. Even een slok van mijn koffie drinken. Lekker. Dus ja, ik wil eigenlijk... ja, we zullen zien of deze aflevering online komt, want volgens mij ben ik echt een beetje chaotisch. Maar kijk... ik denk op die moment dat ik misschien het meest authentiek ook ben, wanneer ik het meest chaotisch ben, omdat ik niet probeer een bepaalde boodschap over te brengen en gewoon praat wat er in mij, zich, of deel wat er in mij opkomt. Dus dat is wat er nu gebeurt. Dus die twee dingen hebben mij ook heel veel zelfvertrouwen gegeven, omdat ik besefte van, ik ben niet minder dan. We zijn allemaal gelijken. We zijn letterlijk allemaal gelijken. We zijn allemaal mensen... er is niemand beter of slechter dan iemand anders. Iedereen heeft een unieke waarde. En misschien hier de link met de dissociatie en de belichaming. En het is pas wanneer we in ons lichaam zijn en in ons lichaam komen en alles kunnen voelen, dat we toegang hebben tot die talenten en tot die unieke energie en die unieke waarde. En die unieke waarde is er altijd. En andere mensen zullen die altijd ervaren, zelfs wanneer wij denken dat die er niet is. Want het is pas wanneer we echt in ons lichaam komen dat we die kunnen zien en dat we die tot ten volste kunnen benutten en kunnen delen met de wereld. Want nu pas begin ik op een punt te komen waar ik denk van oké, ik heb echt iets te bieden met mijn yoga of met alles wat ik doe en ik heb echt waardevolle inzichten en ik heb een bepaalde levenspad afgelegd en bepaalde levenservaringen opgedaan en... ik kom vanuit een bepaalde context of setting die mij bepaalde inzichten heeft gegeven, die waardevol kunnen zijn voor anderen. En alles wat ik hier deel is vanuit het perspectief van hopelijk kan dit iemand helpen. En hopelijk heb ik een bepaalde perspectief of een bepaalde manier om iets te zeggen dat iemand anders kan ondersteunen of een gevoel kan geven van gezien en gehoord en begrepen te zijn. Dat is uiteindelijk alles wat ik doe en ook de reden waarom ik dat via mijn podcast deel en via deze kanaal is omdat ik graag praat. En ik kan dit ook. Ik kan ondertussen al 40 minuten praten tegen mezelf. En op die manier mijn gedachten en mijn woorden vormgeven. En het zal misschien niet altijd perfect zijn, maar dat is ook niet de bedoeling. Want ik denk dat de meest authentieke dingen nooit perfect zijn. Omdat die vanuit een heel diepe plek komen. Ik heb het gevoel dat ik nog zoveel te delen heb over dit onderwerp en over alles wat ik heb geleerd in mijn opleiding. Ik ben er zo excited over. Ik was op het vliegtuig echt alles aan het opschrijven wat er in mij opkwam. Van ideeën en zo. En ik denk dat vooral nu mijn taak is om mij niet tegen te laten houden door bepaalde angsten. Want soms zal het zal gewoon zo zijn. Dat is gewoon de realiteit hier dat het grootste deel van de bevolking of van de mensen leeft vanuit het hoofd. Want dat is gewoon hoe we geprogrammeerd zijn. Dat we succesvol gaan zijn en de dingen gaan krijgen die we willen. Maar als er iets is wat ik heb geleerd uit mijn 2 maanden in Bali, is dat de mooiste dingen niet voorspeld kunnen worden. Of de mooiste ervaringen niet gepland kunnen zijn. En oké, ik heb besloten om naar Bali te gaan, om mijn opleiding te doen. En dat is een bewuste beslissing geweest. Maar alles wat er daaruit voortkwam... Oh, Toulouse is zo schattig. Ze ligt naast mij met haar pootjes over haar oogjes. Oh, lekker. Zo schattig, mijn baby. Oh, zo schattig. Maar ik had niet kunnen voorspellen dat ik al die vriendschappen ging maken. Dat ik al die geweldige mensen ging leren kennen. Dat ik al die inzichten ging hebben. Dat ik me zo... dat ik zo die veranderingen zou doormaken. Dat ik... Ja... Dat ik zou beslissen om langer te blijven en, en mijn hart te volgen. Ook al was het niet logisch, ook al was het beangstigend, ook al was het misschien niet de slimste beslissing financieel gezien. Of de beste businessbeslissing. En dat is gewoon wat er gebeurt wanneer we meer in ons lichaam leven. En in ons lichaam leven is automatisch ook vanuit ons hart leven. Want als we in ons lichaam leven, dan zijn we ons bewust van alle kleine... Dan voelen we wanneer ons lichaam naar iets getrokken wordt. Wanneer iets ons aanspreekt, wanneer we ergens niet willen zijn en ons lichaam ons soort van wegduwt van een bepaalde plek. Je zult voelen wanneer de... Dat is ook het ding van wanneer we in het lichaam zijn, gaan we ook het energetische meer voelen. En dat is iets wat ik ook heel hard heb ervaren de voorbije maand, is het energetische. En iets wat ik nu ook heel hard voel, nu dat ik thuis ben. Ik heb op dit moment echt het gevoel dat mijn lichaam of mijn energetisch veld, mijn aura, heel, heel sterk en groot is. En dat ik een soort van een vibratie of zo uitstuur. Ik weet niet, ik kan het moeilijk beschrijven, het is echt gevoelsmatig. Maar je gaat ook voelen wanneer het fysieke... Allee, we moeten eigenlijk eerst in het fysieke komen, in het fysieke lichaam, voor we de dingen, het emotionele en het energetische en het spirituele en zo kunnen gaan voelen. Dus bijvoorbeeld wanneer we in ons lichaam zijn, kunnen we dan ook contact maken met het energetische lichaam en dan voelen we wanneer dan een bepaalde energie ons aantrekt of afduwt, wanneer een persoon voor ons is, wanneer een persoon niet voor ons is, wanneer een ervaring voor ons is, wanneer die niet voor ons is, als we... Dan voelen we ook van, dit restaurant of dit café, zijn random voorbeelden, bijvoorbeeld dit café voelt niet juist en ik weet niet waarom, ik kan dat niet verklaren, er is geen reden voor. Objectief gezien is dat de perfecte plek, maar er is gewoon iets dat niet matcht en dat is oké. Dus dan kunnen we die dingen opmerken, kunnen we daar naar leven, kunnen we onze routines daaraan aanpassen en onze beslissingen daaraan aanpassen. En kunnen we zeggen van oké, dit appartement of zo voelt juist, dit hotel voelt juist, deze persoon voelt juist, deze maaltijd voelt juist. Dus snap je zo van, dan kunnen we echt leven vanuit wat dat juist voelt, eerder dan wat dat logisch gezien of rationeel gezien juist of fout is. En dat is wanneer dat de magie gebeurt. Dat is wanneer we in flow geraken. En dat is wanneer we ons kunnen overgeven en kunnen vertrouwen en kunnen... Ons laten leiden door onze verlangens. Kunnen laten leiden door ons lichaam. En ja. Alles hangt samen. Dat is altijd mijn zin van... Everything is connected. Maar ja, dissociatie. Ik denk dat een vriendin van mij, Johanna, had iets gedeeld. Maar ik weet niet meer wat het was. Misschien moet ik het opzoeken op mijn Instagram. Ik denk dat ze mijn reel had gedeeld. En het ging over zo hoe dat iedereen eigenlijk Niet in zijn lichaam. En weet je nog een gelijkaardig gevoel of iets waar je kunt herkennen of je in gedissocieerd is? Waar is je energie? En ik voel wanneer ik gedissocieerd ben dat mijn energie zo ergens boven mijn lichaam hangt. Of zo, mijn bewustzijn is zo ergens boven mijn lichaam. En dat is iets wat ik nu kan voelen. Dus dat is misschien iets moeilijker om aan te voelen in het begin van het proces. Maar na een tijdje kun je dat voelen wanneer dat je energie zo ergens boven je hangt. En ook nog iets anders wat je naar kan checken is van... Kan je je voeten voelen? Kan je de grond onder je voeten voelen? Kan je je kleren op je huid voelen? Kan je je eten in je mond voelen als je aan het eten bent? Of water door je keel voelen? En zo kan je die heel fysieke sensaties voelen? En of niet? Dus dat is ook echt zo'n goede manier om te weten van... Oké, ben ik in mijn lichaam? Ben ik hier? Ben ik aanwezig? Of ben ik ergens anders? En mijn doel op dit moment is om enkel nog in contexten of omgevingen of situaties te zijn waarin ik mij veilig voel, waardoor ik in mijn lichaam kan zijn. Dus interacties of personen of plekken waar ik het gevoel heb dat ik moet dissociëren om te kunnen overleven, tussen aanhalingstekens, of om de situatie te kunnen doorstaan, zijn gewoon niet mijn plekken of personen. En dat is ook zo'n heel nieuwe framing van hoogsensitiviteit. Van oké, we kunnen zeggen dat hoogsensitieve mensen heel gevoelig zijn voor geluiden en zo. Maar misschien zijn we gewoon gevoeliger voor... Want het ding is van... Ik kan bijvoorbeeld... Dat is misschien niet voor iedereen zo. Misschien is dat gewoon voor mij. Dus daar moet ik misschien wat meer informatie over verzamelen. Door met andere hoogsensitieve mensen. Dat is dus nog een idee. Misschien moeten we met andere hoogsensitieve mensen samenkomen. En praten over onze ervaring met hoogsensitiviteit. En zo dan kunnen we zo wel zien van waar is... Ik weet niet. Dat was even een idee. Ik weet niet, dat zal misschien nog vorm krijgen. Maar in plaats van zo van... Ah ja, hoogsensitieve mensen kunnen niet op drukke plekken zijn. Ik kan perfect op een drukke plek zijn als die drukke plek juist voelt. Als dat een plek is waarin ik het gevoel heb dat ik gezien en gehoord en geaccepteerd word voor wie ik ben. Bijvoorbeeld, Body Spirit Fest, was ik daar met mijn vriendinnen en we waren een cacao aan het drinken en we waren aan het dansen. Er waren geen zatte mensen, er waren geen mensen die mijn grenzen overschrijden. De muziek was leuk, ik kon meezingen, ik kon meedansen. Iedereen waarmee je in interactie gaat, is heel open en wil diepe gesprekken aangaan en al die dingen. En oké, ik was moe en ik moest lang slapen, want ja, ik was gewoon te laat gaan slapen en ik had veel cacao gedronken. Maar ik kan perfect een dag of zo'n hele avond op zo'n festival zijn en niet het gevoel hebben dat ik weg moet gaan omdat er te veel lawaai is. Omdat dat de juiste plek is. En ik weet niet, ik denk dat dat niet altijd benoemd wordt als we het hebben over hoogsensitiviteit. Van hoogsensitiviteit of gevoeligheid of als je zo'n empath hebt of zo. Of, dat is ook zo'n nieuwe term. Allee, of dat ik zo lang had gehoord van being an empath. Ik denk dat we eigenlijk gewoon hoogsensitief zijn. Ik weet niet. Dat is mijn perspectief op dit moment. Ik heb er nog niet genoeg even informatie over, dus ik kan geen onderscheid maken. Maar dat er zo heel zwart-wit is van die geluiden, of dat is dan te veel, of dat kan ik niet doen omdat ik hoogsensitief ben, terwijl dat... Misschien kun je dat niet doen omdat dat gewoon niet de juiste plek is voor u of niet de juiste ervaring is voor u. En als je in een context bent met mensen die u oversprikkelen, dan zijn dat misschien ook niet altijd de mensen voor u. En dat wil niet zeggen dat je niet met mensen die luid zijn kunt omgaan of zo. Maar ik bedoel, ik ben ook een hele maand in een groep geweest van 20 mensen. En er was altijd veel interactie en zo. Maar omdat het vooral dat er altijd ruimte was voor stilte wanneer het nodig was. Er zijn momenten geweest dat ik bijvoorbeeld alleen heb gegeten aan een andere tafel. Maar niet het gevoel hebben gehad van... Ik kan er niet bij zijn of zo, maar gewoon van op een afstand even. En dat is oké. En iedereen had dat, ook niet hoogsensitieve mensen. Omdat, ja, dat is gewoon intens om meer dan 13 uur per dag bezig te zijn met jezelf en je lichaam en yoga en al die dingen. Maar in de juiste settings gaat je zenuwstelsel zich veilig voelen en gaat je zenuwstelsel niet in overdrive gaan. Dat is wat ik denk en hoe dat je dat ervaart. Dus dat is misschien iets heel persoonlijk en voor iedereen anders. Maar Omdat ik denk dat omdat dissociatie vaak voorkomt bij mensen die hoogsensitief zijn. En ik denk, omdat wij net gevoeliger zijn voor contexten of situaties waarin dat we misschien ons niet veilig voelen en dus sneller de nood hebben om te dissociëren, of dat dat onze enige uitweg lijkt of is op vaak momenten. Op veel momenten denk ik dat, omdat ik het nu heb over dissociatie, dat veel mensen die zich daarmee kunnen relaten of die zich daaraan herkennen, dat dat misschien ook mensen zijn die zich identificeren als hoogsensitief. En dissociatie misschien ook vaker voorkomt bij hoogsensitieve mensen, omdat ons zenuwstelsel gewoon gevoeliger is. Maar dan denk ik zo van, ik heb eigenlijk mij nooit hoogsensitief gevoeld in de voorbije 2 maanden. Er was geen enkel moment de voorbije 2 maanden, buiten dan die ene dissociatie in het restaurant, dat ik het gevoel had dat mijn zenuwstelsel te gevoelig was. Omdat ik me gewoon heel veilig voelde. Ik weet niet waarom ik emotioneel word, maar ik gewoon in een setting was waarin al mijn aspecten welkom waren. En ik zo goed heb geleerd om mijn grenzen aan te geven. En dat ik op een plek was waar iedereen dat deed. En dat het de normaalste zaak van de wereld was om even tijd voor jezelf te nemen. Omdat we allemaal weten hoe belangrijk dat is om te integreren en te verwerken en zo. Dus dat is mijn wens voor iedereen. Om een leven te leiden en in een leven te hebben waarin dat we niet constant het gevoel hebben dat we anders zijn en te gevoelig zijn. Want mijn perspectief is op dit moment echt van, oké, hoe kan ik mijn gevoeligheid zo versterken dat ik echt gewoon de toekomst kan voorspellen of zo mensen hun gedachten kan lezen. Want dat is echt het talent dat we hebben. Hè, van ik was er met mensen ook over bezig van hoe dat zij ook, dat wij zo allebei heel goed andere mensen hun energie kunnen aanvoelen en aanvoelen wanneer dat de energie misschien niet altijd even oprecht is. Want dat is gewoon de realiteit en de wereld waarin we leven en niet iedereen altijd oprecht is. En ik kan dat zo goed aanvoelen. En dat is zo'n talent en zo'n een gift, want dat zorgt ervoor dat ik mij kan omringen met de mensen die het meest authentiek zijn. En het meest oprecht en warm en open en zoiets positief. En ik wil het enkel maar versterken. En dat is zo'n beetje de algemene visie op onze hoogsensitiviteit vaak. Van hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe kunnen we die minimaliseren? Hoe kunnen we copingmechanismes vinden zodat we in deze heel harde, overweldigende samenleving kunnen overleven? En mijn perspectief shift dat ik uitnodig om ons allemaal te doen is van, oké, maar hoe kan ik dit versterken? Hoe kan ik dit gebruiken om een magisch leven te leiden en mensen hun energie te kunnen aanvoelen en soms te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren, want dat is al vaak gebeurd dat ik dingen kan voorspellen. Of om ontroerd te raken door gewoon, ik was daarnet aan het rijden ergens naartoe en ik was op de Ring van Leuven letterlijk. Dat is niet de meest magische plek op de wereld. Maar er is een stukje tussen Herend en Gastesberg waar er zo heel veel bomen zijn en geen huizen. En ik was daar aan het rijden en ik werd gewoon emotioneel van de bomen. En dat is zo mooi en ik ben daar zo dankbaar om. En hoe, dat is iets positief, dat is iets sterk, dat is een talent. En dat is niets wat ik van mezelf ooit ga willen veranderen of minimaliseren. En ik heb ook bijvoorbeeld, dat is nog iets, ik was zo op het vliegtuig naar Encanto aan het kijken, mijn favoriete Disneyfilm. En ik werd altijd gewoon heel ontroerd van Encanto. Dat is gewoon een film die heel veel beweegt bij mij. En ik was aan het wenen op het vliegtuig. En ik heb gewoon, dat is een voornemen dat ik voor mezelf heb gedaan. Of genomen. Voornemen dat ik heb genomen. Zeg je dat zo? Dat als ik moet wenen, dat ik me niet meer ga inhouden. En dat ik mijn tranen gewoon ga laten stromen waar ik ook ben. En dat ik die niet ga moeten wegvegen. En dat ik niet ga moeten zeggen sorry als ik ween. Maar dat dat gewoon er is. Want waarom zijn we altijd zo beschaamd als we wenen? Waarom moeten we onze tranen altijd inhouden? En ik weet, er is sommige momenten dat ik zo de voorbije waren dat ik mij moest inhouden met wenen, omdat ik het gevoel had dat het niet kon. En dan krijg ik letterlijk zo'n krop in mijn keel. Zo dat gevoel van een krop in je keel. En dat is letterlijk het gevoel van jezelf niet uit te drukken. Zo je expression te beperken. En dan krijg je een blokkade in je throat chakra. Dus laten we dat allemaal niet meer doen. Laten we allemaal onze tranen laten stromen wanneer ze er zijn. En dan was ik zo... Dan had ik dus ook op de ring daarnet van... Oké, ik ga mijn tranen gewoon laten stromen. En dat is welkom en dat is mooi. En dat is echt een... Een talent. Hoe vaak heb ik het woord talent gebruikt? En nog iets van... Met onze gevoeligheid. En ik vind het zo stom dat ik zo precies moet praten over... Ik moet dat niet, ik beslis dat. Maar dat ik zo praat over zo'n gevoeligheid alsof dat zoiets speciaal is of zoiets anders is. Terwijl ik denk dat we dat allemaal in ons hebben. Maar sommigen van ons hebben gewoon het geluk om dat dat meer uitgesproken is. Ja. Wat ging ik zeggen? Ja, dat dat je ook toelaat om echt zo'n diepe connecties te maken met mensen. Er was een van mijn vriendinnen, Johanna, uit Noorwegen. En dat is gek, want dus onze opleiding was 300 uur, maar dat was eigenlijk opgedeeld in twee modules van 150 uur. En in de tweede, dus en sommige mensen, het grootste deel van de groep deed de volledige 300 uur, zoals ik. En dan sommigen deden de eerste 150 en dan de andere de tweede 150. En een van de nieuwe mensen in de tweede module was Johanna. En ik heb eigenlijk nooit echt veel met haar gepraat. Zo af en toe hadden we zo aan tafel, zat ik bij haar en dan hadden we het over zo manifestatie. En zij doet Reiki. Dus ik heb ook een Reiki-opleiding gedaan. Dus we hadden het dan zo over Reiki en energie en al die dingen. En over therapie en gewoon dagelijks onderwerpen op onze yoga-training. En ik voelde me altijd heel comfortabel bij haar, maar ik heb zo nooit echt veel tijd alleen met haar door kunnen brengen. Zo af en toe wel iets wat dat sowieso ons verbond was, dat we zo hetzelfde ondergoed hadden van haar de label en dat we dezelfde yogakleren hadden van Indigo Luna. Dus we hadden duidelijk zo dezelfde smaak in dingen. En dan had ik een bikini en dan had zij dezelfde bikini en zo die dingen. Dus dat had al een clue kunnen zijn van dat we gemaakt waren om vriendinnen te worden. Maar dan hadden we dus na de opleiding, toen ik en Laura hadden besloten om langer te blijven. En Johanna had eigenlijk ook al eerder besloten om langer te blijven. En dan hadden we samen dus een villa gehuurd met 6 meisjes. Dus ik, Laura, Johanna en dan ook 3 andere vriendinnen. Waar ik iets minder close mee was. sorry. En dan hebben we de eerste avond dat we in die villa waren, was het dus Bali Spirit Fest. En ik was dan overdag geweest en ik was al wat gaan verkennen. Maar die avond was ik gewoon te moe. Ik was moe. Het was ook de eclipse de volgende dag. Dus en ik ben een moonbaby. Mijn moon sign is in Cancer, kreeft. Dus heel erg beïnvloed door de maan. En zeker door de lunar eclipse. Dat was echt mega intens. Ik weet niet of jullie dat ook zo hebben ervaren. Maar ik voelde me letterlijk ziek. Dus ik was zo moe en ik was niet in staat om het huis uit te gaan. Dus al de rest was naar Bali Spirit Fest. En ik en Johanna waren allebei te moe. Zij is ook heel gevoelig. En zij voelde dat dus ook heel hard. En dan hadden we... oh my god, Toulouse. Oh my god, zo schattig. Zo'n kleine pluizenbal. Hadden we besloten om eten te bestellen. Hadden we 4 gerechten, dus 2 pasta's, een pizza en dan hadden we nog cinnamon rolls besteld. En dan hebben we een hele avond gepraat over het universum en al die dingen en heel existentieel gegaan. En echt zo dat de mensen terugkwamen van het festival, wat is hier gaande, waar hebben jullie het over? En die avond heeft ons gewoon gebond voor het leven, want dan hebben we de rest van de tijd echt gewoon de hele tijd, elke ochtend zijn we samen koffie gaan drinken in het koffiebarretje vlakbij, elke ochtend naar de koffiebar en dan hebben we daar zo 1 uur, 2 uur, 3 uur zitten babbelen over ja, gewoon heel existentiële dingen. En elke dag cinnamon rolls besteld. En dan weet ik nog zo de laatste avond. Dat we naar... Ja, de laatste avond. Nee, de zaterdag. Was het dan de Hanuman Project. Toen Kirtan en ik was zo ja, mee aan het dansen en zo. En zij was even naar een ander podium gegaan. Dus ik was alleen daar gebleven. En dan kwam zij terug van... Ja, Laura, het gaat de sleutel, want ik ga naar huis. En ik was zo... Oh my god, ik ga mee naar huis. Want ik was ook gewoon zo van... Oké, het is 10 uur. Het is genoeg geweest. Ik ga gewoon mee naar huis. En dan waren we aan het bonden over het feit dat we allebei zo toevallig op hetzelfde moment naar huis wouden. En dan hebben we nog cinnamon rolls besteld. En dan gewoon zo het feit dat we bij elkaar zo... We hebben denk ik 6 dagen of zo samen geweest. En dan is zij de laatste dag zo mee naar mijn huisje gaan om daar te overnachten. En dan moest zij de dag erna naar Noorwegen terug. En nu zijn we echt zo vriendinnen voor het leven. En ik ga haar bezoeken in de zomer. En we sturen elke dag. En voice notes de hele tijd. En gewoon het feit dat zoiets kan gebeuren. Wanneer dat je zo... Omdat je zo gevoelig bent. Allee, ik weet niet of dat door de gevoeligheid is, maar alleszins... Er is zo'n diep connectie met iemand als die u zo begrijpt. Want we waren de hele tijd aan het lachen met onze gevoeligheid en ook op het spectrum zijn en al die dingen. En gewoon zo het feit dat we daar zo allebei heel hetzelfde in waren en heel anders. En dat we soms zo zeiden van, hoe raar zijn wij? Maar dat is dan zo... Dat creëert een diepe connectie en een band die echt op zo'n korte tijd zo diep kan gaan. En dat is heel mooi. Dus dat was een heel lang verhaal om dat gewoon te zeggen. Ik weet niet of het u interesseerde. Het verhaal over mij en Johanna en hoe we beste vriendinnen zijn geworden. Maar ik hoop haar naar België te kunnen brengen. Zeg je dat zo? Ja, alleszins om haar uit te kunnen nodigen naar België. En dat we dan samen een workshop doen. Een Reiki-infused yin yoga. Experience, zo gaan we het noemen, denk ik. Want wij moesten samen voor onze opleiding moesten we dus op het einde zo telkens een yogales geven in groepjes van 5. En wij waren elemental healing met ik en Johanna en nog 3 andere vriendinnen. En Johanna was de hele les Reiki aan het doen. Misschien heb ik dit al verteld. In mijn vorige aflevering. Okay. Alles wordt gewoon in waas. Maar dat was echt zo magisch, dat ik echt zo overtuigd ben van het feit dat we samen iets moeten doen. En iets moeten creëren en iets moeten aanbieden. Dus als je geïnteresseerd bent, laat het me weten. Want dan gaan we dat proberen organiseren. Alleszins, ik denk dat ik misschien te lang heb gepraat. Of lang genoeg heb gepraat. Nee, ik praat nooit te lang. Ik praat altijd lang genoeg. Ik praat altijd... Ik deel exact wat dat nodig is. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Mijn koffie ga opdrinken. En misschien iets eten. En misschien een beetje yoga doen. Misschien. Ah ja, en ik ging ook het Eurosurfen mijn retreat delen vandaag. Dus ik heb dat op het vliegtuig allemaal uitgewerkt. Moet ik dat mooi in een Canva documentje of een Canva visual gieten en delen. Dus ik hoop dat ik deze 2 delen aan elkaar geplakt krijg. Ik weet niet of er uiteindelijk een conclusie is. In mijn verhaal. Behalve dan het belang van in het lichaam zijn. En ik heb niet echt gepraat over hoe. Besef ik van hoe ga ik weer terug in het lichaam. En het proces van dissociatie naar embodiment. Misschien moet ik het daar nog even over hebben. Misschien in een andere aflevering. Dus ja. Nee, volgens mij moet je daar even over hebben om zo full circle te gaan. Dus het zal nog iets langer zijn, maar als je een leuke wandeling aan het maken bent, of in de auto zit of zo, dan kan dat wel tof zijn om even nog te luisteren. Want ik ben echt geïnspireerd door Sai Swoon. Ik weet niet of je die kent, Sai Swoon op Instagram. Gabi Abreu of zoiets. Ze is een Amerikaanse, woont in L.A., maar die heeft een Patreon waar ik op gesubscribe ben. En die brengt elke week een nieuwe aflevering uit van echt zo 2 uur. En dan dacht ik zo, oh my god, eigenlijk is dat superleuk. Sorry. Dan heb ik echt zo veel van haar podcast kunnen luisteren toen ik op het strand lag te zonnen. En lag te bezinnen. Dus ja, we zullen nog even verder gaan, hè. Hoe gaan we van dissociatie naar embodiment? Want dat is waar het over gaat. Embodiment, belichaming, in het lichaam zijn. Dus dat is eigenlijk ook waar de hele opleiding over ging. Als ik het heb over yoga, over embodiment practices, daar gaat het om. Om van dissociatie naar embodiment te kunnen gaan, naar in het lichaam te kunnen komen. En hoe doen we dat? Ja, ik denk ten eerste dat het belangrijk is om ons systeem een beetje te leren kennen. Wacht, ik heb eigenlijk... Oh my god, ik heb net gemorst. Ik heb net koffie op mijn zetel gemorst. Op mijn beige zetel. Oh my god. Okay, ik ga even een sponsje halen. Hoe is dat niet de beste manier om dat op te lossen? Okay. Dit is een heel interactieve... Nee, niet echt interactieve podcast, maar... heel live vanuit het moment. Oké. Ik herinner me dat ik in mijn schriftje eigenlijk alle oplossingen had geschreven. Allee, niet de oplossing, maar zo. Ik had opgeschreven hoe ik van embodiment, van dissociatie naar embodiment kunnen gaan. Dus ik ga even mijn schriftje erbij halen. Oh nee, mijn zus heeft dat nog in haar valies. Oké, ik zal het wel weten. Dus hoe gaan we van embodiment... Nee, sorry, van dissociatie naar embodiment. Ik zal gewoon even de tools delen die ik me herinner dat ik had opgeschreven die mij hebben geholpen. Ten eerste yoga. Ten tweede meditatie. Ten derde therapie. Ten vierde interactie, co-regulatie met anderen. Ten vijfde tijd in de natuur. Wat had ik nog opgeschreven? Self-inquiry. Dus jezelf leren kennen via journaling, reflectie. Telusie is even naar mij aan het kijken. Ook tools zoals astrologie, human design, gene keys hebben mij ook heel hard geholpen. Want ik denk dat... Dus therapie is eigenlijk een manier... Eigenlijk al die tools zijn manieren om jezelf beter te leren kennen. En hoe meer we, dat is ook zo, hoe meer we iemand kennen, hoe meer we onszelf kunnen zijn bij die persoon en hoe veiliger we ons voelen bij die persoon. En hetzelfde geldt voor onszelf. Hoe meer we onszelf kennen, hoe meer we onszelf begrijpen, hoe meer we snappen hoe dat we werken en een beetje de patronen zien waarin we functioneren, hoe veiliger we ons in onszelf kunnen voelen. Want dan snappen we eigenlijk wat dat er, ja, wie we zijn en waarom we de dingen doen zoals ze doen. En is het allemaal niet meer zo beangstigend en is het allemaal zo wat logisch of zo. En therapie is een manier om dat te doen, want in therapie gaan we kijken naar oké, hoe voelen we ons, waarom voelen we ons, waarom zijn we zoals we zijn, kijken naar onze jeugd, naar onze ervaringen en al die dingen. En hetzelfde doen we met yoga. Yoga is een manier om met jezelf te zijn en meditatie ook. In stilte, heel belangrijk, stilte. In stilte te zijn, alleen zijn is zo belangrijk, want als we in onze eigen energie zijn en alleen zijn, of nu alleen thuis zijn, of wandelingen maken, of alleen reizen is ook zo krachtig, is dat we in onze eigen energie zijn en eigenlijk geen invloed hebben van andere mensen, hun energie of hun aura. En dus meer bekend kunnen raken met onze eigen energie en onze eigen aura. En daarvoor zijn tools als Human Design en Gene Keys ook heel goed. Human Design praat specifiek over ons aura en hoe onze energie werkt. Dus al die tools zijn eigenlijk gewoon manieren om onszelf beter te leren kennen. En we hebben die tools niet per se nodig. En er zijn zoveel tools, of dat nu... Ik weet niet, er zijn zoveel verschillende manieren. En alles wat ik nu deel zijn gewoon mijn persoonlijke tools die mij heel hard hebben geholpen en die resoneerden bij mij. Dus bij jou kan dat iets volledig anders zijn. Wie weet, matcht yoga totaal niet. Voelt totaal geen connectie met astrologie of human design. Of denk je van, wat is dat allemaal? En dan is dat oké. En dan betekent dat die tools niet voor u zijn en dat er andere dingen zijn die beter gaan werken. Dus het belangrijkste is om tools te vinden die bij u juist voelen. Dus ook als die therapie naar therapie zou gaan en zo, een therapeut vinden die juist voelt. Die met de manier of technieken of vanuit een framework werkt dat voor u juist voelt. Want er zijn zoveel verschillende manieren en alles gaat uiteindelijk naar dezelfde eind, werkt naar hetzelfde eindtool of zo. Hetzelfde als alle religies eigenlijk over hetzelfde praten, maar gewoon vanuit een ander perspectief. Geloof kan ook zeker een manier zijn. Zodat we onszelf beter leren kennen. En dat we dus ons veilig kunnen voelen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Is dat we een gevoel van veiligheid kunnen creëren in ons lichaam. Dat is eigenlijk de prerequisite om embodied te kunnen zijn. En dat heeft zoveel te maken met ons zenuwstelsel. En ons zenuwstelsel te kunnen reguleren en de capaciteit van ons zenuwstelsel uit te breiden, werkt ook heel polyvagale theorie werkt daarmee. En als we het hebben over de nervus vagus en onze... de flexibiliteit van ons zenuwstelsel. Het is niet per se dat we een... hoe moet ik dat zeggen? Het gaat niet per se om constant in een balans, zo in een kalm staat te zijn en dat we geen fight or flight of geen activatie van ons zenuwstelsel mogen hebben, want dat is een gezond zenuwstelsel, doet dat. Het is eerder van, kunnen we heel flexibel zijn en kunnen we makkelijk van stress naar rust en van rust naar stress gaan wanneer het nodig is, de juiste hormonen releasen wanneer het nodig is. Ja, dus dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn. Dus zenuwstelsel terugreguleren en daar hebben we het dan ook over. We doen dat ook aan de hand van therapie en yoga, meditatie, ademhaling, pranayama, breathwork. Werkt heel hard met de nervus vagus of de vagus nerve. En de vagus nerve is zo krachtig in het reguleren van ons zenuwstelsel. En ook heel veel bodywork, dus lichaamswerk. Want heel veel van onze trauma's en patronen en emoties die gaan vastzitten in ons lichaam, in onze fascia. Energetisch lichaam, in ons fysiek lichaam. En door bepaalde embodiment practices, door bepaalde bodywork, of het nu massages is, of echt zo osteopathie, of energetisch werk met reiki en zo, maakt ook allemaal dingen los. Want dat is ook het ding, we moeten onszelf leren kennen. En dan is het ook van, hoe kunnen we de patronen die ons tegenhouden om onszelf te zijn en onszelf uit te drukken zoals we ons willen uitdrukken, hoe kunnen we die loslaten of kunnen we die reframen? En dat is niet per se dat we onszelf moeten veranderen. Het is eerder van, hoe kunnen we naar onze kern geraken? En de dingen die ons weerhouden van naar onze kern te geraken, hoe kunnen we die overkomen? Zeg je dat zo? Overkomen? Denk het. Ja. En dat is ook een beetje de kracht van de yoga die ik nu wil aanbieden. Of die ik al aan het bieden was, maar nog niet echt bewust was van waarom en hoe en wat. Is intuïtieve beweging. En of het dan nu dans is of... ik weet niet, yoga of whatever. Bewegen vanuit het lichaam. En van het moment dat we dat kunnen, dat is echt een heel goede tool. Is van, als we ons lichaam genoeg kunnen vertrouwen om ons te leiden in onze beweging, dan kunnen we ons lichaam genoeg vertrouwen om ons te leiden in het leven. Amai, dat is echt een goede parallel. Besef ik nu. Van hoe meer embodiment practices we doen. En dus echt, dat is echt gewoon oefenen. Dat is eigenlijk zo van, hoe kunnen we oefenen in het ons laten leiden door ons lichaam. En ons lichaam aan het stuur te laten. Dat is door dat te doen in bijvoorbeeld de context van een yogales. Of in de context van intuïtieve dans. Of... en hoe meer we dat doen en hoe meer we daarin oefenen, hoe meer dat zich gaat reflecteren en zich ook gaat uiten in ons dagelijks leven. Dus ja... misschien moet ik daar een hele aflevering op zichzelf over maken. Over embodiment en somatics en al die dingen waar ik het over heb gehad. Of over heb geleerd in mijn opleiding. Zo fascinerend. Echt, wauw. Ik voel echt dat dit zo mijn levenswerk is. En ik ben heel dankbaar dat ik dat heb gevonden, dit pad. En dat ik yoga heb gevonden. En dat ik in mijn lichaam ben. En... dat ik de tools heb en dat ik het leven heb gecreëerd voor mezelf waarin dat ik dat allemaal kan doen en dat dat een mogelijkheid is en dat ik me daar veilig genoeg in voel en hier in mijn appartement kan zijn, op mezelf alleen kan wonen en mij volledig oké voelen en meer dan oké, heel gelukkig kan voelen en alleen kan zijn en niet bang kan zijn voor dat ik niet bang ben voor mijn emoties en niet bang ben voor wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst. Want ik weet dat alles heeft zijn reden. Er zijn ook zo op mijn reis een paar dingen gebeurd die heel moeilijk waren. En zoals... ja, ik weet niet wat ik dat moet delen, want dan gaan misschien mensen bezorgd zijn. Maar alleszins... nu klinkt het super dramatisch, het is totaal niet dramatisch, maar alleszins fysiek iets gebeurd dat ik naar het ziekenhuis moest en ook interacties met andere mensen die niet zo aangenaam waren. En in het verleden zou mij dat misschien zo heel hard hebben in een staat van zo, oh my god, wat moet ik doen? Dit is zo dramatisch, ik ben het slachtoffer van alles. Zou mij dat daarin hebben gebracht, maar dan zo... besef van, oké, ik heb genoeg werk gedaan om dit te kunnen zien als gewoon iets dat moest gebeuren of iets dat gebeurde en daar niet te veel waarde aan hangen en niet te dramatisch over doen of zo. Ja. Oké. Ik denk dat ik genoeg heb gepraat voor vandaag. Ik voel het aan mijn keel. Ik even stil moet zijn en ik ga een beetje muziek opzetten, een beetje dansen, een beetje yoga doen, een beetje bewegen. Even, want mijn onderrug doet veel pijn van op het vliegtuig te zitten. En ik heb nog altijd last van mijn schouder, van mijn incident. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Ik hoop dat het logisch was. Of dat er een soort van boodschap in zat verborgen. En dat is het ding, want soms denk ik zo, oké, misschien is er één zin in deze hele podcast die iemand zijn perspectief op iets kan veranderen. En dan is het al de moeite geweest om deze tijd erin te steken om dit allemaal te delen. Maar ik ben heel excited om meer afleveringen terug op te nemen. Ik denk dat de podcast misschien een beetje een andere vorm gaat krijgen. Ik heb zin om er zo'n ander visual op te plakken. Misschien een andere naam. Dat het zoiets universeler is of zo. Ik weet het niet. We zullen zien. Maar ik ben excited om dus veel nieuwe afleveringen op te nemen. En eigenlijk gewoon, zoals deze aflevering, heel authentiek, heel open. Op het moment dat ik er zin in heb, met mijn koffie erbij en rondlopen in mijn appartement. En oeh, misschien, want ik heb crystal balls gekocht, van die sound healing dingen. Ik moet die zo een sound healing opnemen voor de podcast. En voor zo, weet ik veel, te gaan slapen of zo, dat kan helpen. I don't know, we zullen zien. Oké. Ik vind het altijd zo fijn om te horen dat je naar de podcast hebt geluisterd. Ik had van mijn vorige aflevering ook een paar berichtjes gekregen. En het doet me altijd zoveel deugd om te weten ten eerste waar iemand aan het luisteren was. Of was iemand die zei van, hey, ik was aan het wandelen en ik was aan het luisteren en dit zoveel deugd en zo. Dus moest deze aflevering resoneren en iets willen delen, stuur me gerust op Instagram. Mag mij ook altijd een voice note sturen, maar dat ik dat eigenlijk het leukste vind. Om naar een voice note te luisteren en dat ik dan via voice note kan antwoorden. Ik weet niet, dat is iets persoonlijker, want zo'n bericht is soms zo dat als ik dan zo zeg van, ah, keileuk, dank je om te delen, dan lijkt dat zo van, ja, dat is wat ik moet zeggen of zo, maar dat is niet zo. Dat is echt oprecht wat ik bedoel, maar als ik een voice note kan sturen, dan kun je dat beter horen dat ik dat ook echt bedoel. Snap je? Dus ja, altijd welkom. Als er iets is dat je het gevoel hebt van, dit zou mij kunnen helpen of ondersteunen in dit proces, iets van workshop of iets van podcast of iets van, weet ik veel, welk formaat, maakt niet zoveel uit. Als er iets is dat je zo zegt van, oh, dat zou mij echt helpen om in zo dat proces van dissociatie naar embodiment te gaan, als je in dat proces zou zitten, dan mag je dat altijd delen. En dan zou ik dat met heel veel plezier creëren. Want ik heb heel veel ideeën. Maar ik wil ook zo zien dat wat ik deel, dat ook zo relevant is. En dat, ik weet niet, dat ook binnenkomt of zo. En dat ik niet gewoon creëer. Soms is het goed om te creëren, gewoon om te creëren. Zoals een, weet ik veel, iemand die kunst maakt. Gewoon creëert om te creëren. Maar uiteindelijk is kunst ook het meest succesvol of zo wanneer het binnenkomt. Wanneer het resoneert met iemand anders of als je, ik weet niet, als het je raakt. Dus dat is misschien mijn bedoeling om je gewoon te raken. Dat klinkt raar, maar je snapt wat ik bedoel. Oké, ik ga nu doen wat ik daarnet zei dat ik ging doen. Volgens mij ben ik nu even gewoon een beetje aan het procrastineren. Dat is helemaal oké. Soms moeten we even stilzitten en niks doen voor we in actie schieten. Zodat we intentioneel te werk kunnen gaan. En niet gewoon met een heel scattered mind dingen doen. Omdat we denken dat we ze moeten doen. Maar dat we die eigenlijk niet moeten doen. Of dat we het efficiënter kunnen doen. Of dat we alle tijd hebben. Maar we zijn eigenlijk niet gehaast. Oké, goed. Nu ga ik het echt laten bij wat het is. Dankjewel om te luisteren. Ik ga proberen volgende week nog een aflevering op te nemen. En heel graag tot dan. Doei!